onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Eerst geboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort mijn stem. We gaan samen zingen van Psalm 116, de versen 1 en 2. Eerste mededeling. Wij delen u mee dat het kindje van Coran en Margaretha Luchtenburg is overleden in de moederschoot. Afgelopen woensdag is het geboren in het ziekenhuis. Het is een meisje dat de naam Myrthe heeft gekregen. De begrafenis heeft gisteren in besloten kring plaatsgevonden. Straks in de voorbeden, na de prediking, hopen wij Coran en Margaretha en familie op te dragen aan de Heer. Tot zover deze droevige mededeling. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En wij zingen daarna van Psalm 40 het vierde vers. Brandoffer en nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gestreden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt, 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt spreken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Op deze derde lijdenszondag vindt u de schriftlezing in Matthäus 26, het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En we lezen samen van hoofdstuk 26, de versen 26 tot en met 46. Matthäus 26, vanaf vers 26. tot en met vers 46. En als ze aten, nam Jezus het brood. En gezegend hebbende, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tot hen: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde, zeide tot hem: al werden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zei tot hem: voorwaar, ik zeg u dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tot hem: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen: zit hier neer totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijn, die viel hij op zijn aangezicht, bidden en zeggen: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zei tot Petrus: kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heen gaan en wat hij zeggen: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, u wil geschieden. Hij komende bij hen, vond hij wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard, en hen latende ging hij wederom heen en bad een derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen: slaap nu voort en rust. Ziet, de uur is nabij gekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaar. Sta op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Amen. Tot zover de schriftlezing. Het zal vanmorgen met name gaan over de angsten en de droefheid van de Heere Jezus Christus. En de kern, als kerntekst lees ik u de versen 37 tot en met 40. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden toe, zei hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijn, de viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapend en zei tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, mogen wij uw lijden recht betrachten. dat er geloof geboren mag worden of zijn in onze hart. Met het oog op deze borg en zaligmaker Jezus Christus. Hoe komt ook in deze geschiedenis die we hebben gelezen uit, hoe deze weg van lijden en sterven geheel alleen moest gaan. Hoe u tenslotte niemand van uw kerk meer overhield. Dat we moeten lezen en ze zijn allen gevlucht. En dan tenslotte de volstrekte eenzaamheid. Als u het uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gevangen in een duisternis van 3 uur, waar helse machten het koninkrijk der hemelen pogen te verwoesten tot op de laatste steen. Maar hij bleek tenslotte die uiterste hoeksteen te zijn, door de bouwlieden wel verworpen, maar door God tot een hoofd des hoeks gelegd. En het is vanwege zijn volkomen heilswerk dat het mag gelden, hoe dat Gods gebouw naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En Heer, nu komt het er toch op aan voor ons allen, dat ze ingemetseld zullen worden in dat gebouw, o, door u zelf toebereid, opdat wij deel uit mogen maken van uw heilsplan. Heere, als we nog buiten staan, dat we de poort dan van morgen geopend zullen zien en we binnen mogen gaan door die deur waarvan u zelf zegt: ik ben de deur. Om wijde te vinden, Heer, bij u. Om leven te vinden tot in eeuwigheid. Vanwege die volkomen verzoening die u tot stand hebt gebracht. En nu is er niets meer nodig tot onze zaligheid. Dan dat wij gelovig onze handen mogen leggen op dat offer. Dat we het mogen beoefenen: ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen op zijn offer zeggen. Heere, gedenk uw kinderen. Maak ze deel van dat heerlijke woord dat vanmorgen verkondigd staat te worden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. O, dan is alles wat we van hem horen en wat we van hem zien in mijn plaats. Waar ik nu volkomen in alles, maar dan ook in alles, tekort schiet. Daar heeft hij volmaakt volbracht wat er bij zijn hemelse Vader te doen was. Ik kom om uw wil te doen. Gehoorzaam geweest tot het einde toe. En Heer, als we dan ons eigen leven daarnaast leggen, o, dan mogen we wel belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Maar ondanks dat heeft het u behaagd om een weg te openen waarop zelfs de dwaas niet zal dwalen. Heere, schenk ons de genade om onze treden in uw sporen te zetten, waarop onze voeten niet uit zullen glijden. Wees ons nabij in spreken en in luisteren, hier in uw huis. Wees met uw gemeente thuis, met ons verbonden, met allen die later wellicht de prediking nog mogen horen. En zo vraagt het alles om uw zegen, onverdiend wat ons betreft, maar als vrucht van uw zoen en kruisverdiensten. Mag tot op de dag van vandaag dat evangelie van de lijdende Christus, die tenslotte zijn leven wilde geven om op te staan uit de doden, tot onze eeuwige zaligheid. Amen. Gemeente, daar zijn de volgende mededelingen voor u. In verband met ziekte van dominee Methorst hoopt vanavond dominee D. van der Heijden uit Dirksland voor u voor te gaan. Zondag 4 maart, zo de Heere wil en wil even, hopen voor ons voor te gaan om 9:30 dominee J. Belder uit Harskamp en om 18:00 kandidaat M. van Dalen uit Arnhem-Muiden. U mag nu uw gave geven. De eerste collect is bestemd voor de kerk. De tweede voor het verenigingswerk. En de derde, die bij de uitgang zal worden gehouden, is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Van harte aanbevolen. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 38. De versen 4, 8 en 9. Psalm 38. En daarvan vers 4. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen. Drukt mijn schouders naar beneden. En wat er verder volgt in de versen 4... 8 en 9 van Psalm 38. Gemeente, de laatste lofzang van Jezus ter gelegenheid van het Pascha heeft geklonken in de paaszaal waar Jezus en zijn discipelen verblijf hielden. Nooit eerder werd de lofzang door Jezus zo gezongen als nu deze laatste keer, want hij wist dat zijn witte lijden en sterven aanstaande was. Hij zong zijn dood tegemoet als het ware. En we hebben het gelezen hoe hij in die eenvoudige tekenen van brood en wijn al heel duidelijk laat horen dat hij zijn leven gaat geven, nietwaar. Hij geeft het brood en dan zegt hij dat zijn verbroken lichaam is. En dan geeft hij het zijn discipelen. En ook wat zijn bloed betreft. Het is het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Hij zingt hier het zogenaamde alleel, tenslotte de lofzang. Ook dat staat in dit schriftgedeelte. Als de grootopperzangmeester. Het zijn de psalmen 115 tot en met 118. En wat is het dan bijzonder om de zwanenzang van Jezus te horen. Hoe hij zijn dood tegemoet gaat. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Dat is het 14e vers van psalm 118. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. En dan betrekt u en mij erbij, gemeente. En laat dat nou eens uw ziel beroeren vanmorgen. Laat ieders Heer goedheid loven. Allemaal, die kindertjes ook, die hier zitten in de kerk. Dat de Heere ons daar nu toe oproept. Om deze God groot te maken. Die zijn eigen zoon heeft willen schenken. Tot in de dood. En wat een leed is dat. Als de dood in onze venster klimt. Nietwaar? Wat maakt het los. In ons familieleven. En in ons gezinsleven. En dan hoe hier de hemelse vader. Dan zijn eigen lieve kind. Voor de dood over heeft. Niet om vrienden te maken. Want wij zijn geen vrienden van hem het tegenovergesteld. Vijand. Maar om vijanden met God te verzoenen door de dood van zijn zoon. Zo staat het letterlijk in de schrift. Nou, als dat werkelijk geloofd wordt, gemeente. En daartoe wordt het gepreekt, laat dat duidelijk zijn. Dan gaat zo'n psalm ook heel anders klinken. Laat ieder zeer een goedheid loven. Want goed is de Oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Is niemand zo goed als God. En dat is ook kenmerkend voor het leven des geloofs. Dat je goede gedachten krijgt van de Heer. Dat is al een van de eerste dingen als de Heilige Geest in je leven gaat werken. Dat je het niet kunt begrijpen dat God nog enige bemoeienis met u en jou of mij oefent. Het is door deze ongekende goedheid aangedreven dat God mild is in het schuldvergeven. En dan wordt er ook nog bij gezegd, en wie hem aanroept in de nood, wie dat ook maar is, vindt zijn gunst oneindig groot. Nou, dan gaat hij neemt de leiding ook, hè. Gaat met zijn discipelen, nadat ze die lofzang hebben gezongen, naar de hof van Gethsemane. Ligt onderaan de olijfberg. Gethsemane betekent olijvenpers. Het is een plaats waar Jezus wel meer naartoe was gegaan. Om te bidden. En zo ook nu. Nu zijn bitter lijden en sterven aanstaande is. Wil hij zijn toevlucht nemen. Onder de vleugelen van zijn hemelse vader in het gebed. En dan mogen wij horen, gemeente, vanmorgen. Wat hij bidt. En hoe hij bidt. En dan mag ik vragen, laten wij dan bidden of wij ogen krijgen van de Heilige Geest om vanmorgen nu eens echt te zien wat er in de hof van Gethsemane zich afspeelt. En dat we bidden om oren, om nou eens werkelijk te horen wat onze zaligmaker zegt in de grote nood en dood waarin hij gaat verkeren. En dan moet u bedenken dat hij die hof binnengaat om vijanden met God te verzoenen. Zit er goed om denken? om vijanden met God te verzoenen. Daarom gaat hij deze hof binnen. Die olijfhof om de drinkbeker van Gods toorn over u en mijn zonde leeg te drinken. Kijk, als dat geloof bij u gevonden wordt, of geboren wordt, ja, dan wordt de profetie van Jesaja 53 in ons leven vervuld. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Nou, komen we bij de ingang van de hof van Gethsemane. En dan zegt Jezus tegen de discipelen, zit hier neer. Totdat ik heen ga en daar in de hof is dat gebeden zal hebben. Zit hier neer. We zouden kunnen zeggen, gaan jullie hier maar zitten. Nou, dat is nou tekenend voor zijn lijdensweg. Hij zal het helemaal alleen doen. Kolbrugge, die merkt bij deze tekst op, deze woorden, dit zit hier neer, zegt hij ook tot ons. Kolbrugge, spreek nog nadat hij gestorven is. Zit hier neer, zegt hij ook tot ons. Want van de eigenlijke nood houdt hij ons toch nog altijd verwijderd. Elke nood komt ons zwaar voor en alle aanvechting hard. Maar wat onze eigenlijke nood is, dat heeft hij alleen in zijn omvang gevoeld en doorgemaakt. Dat is zijn genade, dat hij voor ons heeft willen heen gaan en bidden. En daardoor heeft hij aangebracht dat er aan al onze nood en aanvechting een einde komt. Zie je dat je de Heilige Geest nodig hebt om dat te zien? Dat hij daar nu voor de hof in gaat en dat hij tegen ons zegt, gaan jullie er maar bij zitten. Dat ga ik nou doen. Calvijn, die zegt er ook wat over. Over die woorden, ga maar zitten. Dit achterlaten van zijn discipelen is het sparen van hun zwakheid. Het is even alsof iemand die, wanneer hij ziet dat voor hem het uiterste gevaar dreigt, vooraf vrouw en kinderen naar een veilig plekje brengt. Dat is toch ook prachtig. Hij ziet het gevaar wat er dreigt. En dan stelt hij ons eerst veilig. Ga jullie nou maar zitten. En dan zal ik de klappen opvangen. Wat doet dat nou met ons, gemeente? Dit kan toch niet zo aan je voorbij gaan. Dit zijn woorden die hoor je nooit in de wereld. Nooit. Hier moet je echt voor in Gods huis zijn. Hier moet je echt voor aan zijn voeten zitten. En dan mag je die woorden horen om ze op te eten. Dit is nou het brood van het leven. En dat wordt uitgedeeld. En er wordt er niemand overgeslagen. Want Jezus zegt tegen zijn discipelen. Jullie moeten het evangelie verkondigen aan alle creaturen. Geen schepsel uitgezonderd. Deze boodschap moeten we allemaal horen. Opdat we zalig worden, want dat is de achterliggende opzet natuurlijk. Er werd in de consistorie gebeden dat God ons niet laat preken, opdat we zullen sterven, maar opdat we zullen leven en de werken des Heren verkondigen. Dat is het grote doel van het evangelie van vrije genade. Nou, vervolgens neemt die Petrus, Jacobus en Johannes dieper mee de hof in. U weet, dat zijn de discipelen die... Ja, om nou te zeggen een streepje voor hadden, dat durf ik haast niet te zeggen. Maar toch, De Heer Jezus had wel een heel bijzondere band met die discipelen. Maar ik moet toch ook even zeggen dat Jacobus en Johannes, dat waren de zonen van Zebedeus. Toen Jezus had gezegd, kunt gij de drinkbeker die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt zal worden, hadden die twee gezegd, Jacobus en Johannes, wij kunnen. En Petrus, dat hebben we zojuist gelezen, die heeft beweerd dat hij zelfs met Jezus de dood in zou kunnen gaan. Dan moest ik ook met u sterven. Dan zeggen de anderen ook, ja, dat is zo. Evenzo zeiden die anderen. Dat is nogal wat. Maar deze drie, die waren ook op de berg der verheerlijking, weet u. En ze hebben gezien hoe zijn aangezicht begon te blinken als de zon en zijn kleding wit werd gelijk sneeuw. En diezelfde discipelen, die verheerlijking gezien hebben, en ze waren er natuurlijk geweldig van onder de indruk, ze wilden daar altijd wel blijven. Diezelfde discipelen, die zijn nu getuigen hoe hun meester gaat verkeren in de meest innerlijke strijd, vol angst, aanvechting en droefheid. En ook al weet Jezus dat hij die weg alleen moet gaan, Jezus is mens, net als u als ik. Geen verschil. En dan zoekt Jezus, te midden van al die angsten en benauwdheden, steun en meeleven bij zijn harte vrienden. En dan dringt hij nog dieper die hof binnen met die discipelen. Zojuist heeft hij nog vol heldenmoed gezongen, hè? Die lofzang. Maar dit moet nu plaatsmaken voor ongekende benauwdheid en droefenis. In vers 37 lees ik, hij begon droeviger, zeer beangst te worden. Zeer beangst wil zeggen dat hij heftig ontroerd wordt vanwege die angsten. En die discipelen moeten die angst van zijn oog hebben afgelezen. Die angst neemt hem helemaal in de greep. Hij wordt erover vallen, zo gaat het meestal. We herkennen dat, ook de kinderen wel. Angst overvalt je. Angst, dat raakt je ook diep als je ziet dat een ander bang is. En wie herinnert niet die bange ogen van vaders en moeders en kinderen ten tijde van de oorlog? Als die Joden de Duitsers in de ogen keken. En op het ogenblik, als je toch die beelden ziet van Syrië, van die doodsbange mensen, kinderen, terwijl de bommen naar beneden regenen. Nou, wat ons opvalt is dat Jezus zich niet schaamt voor zijn angsten en benauwdheden. Die discipelen hebben zojuist nog hoog opgegeven ten opzichte van elkaar, dat niemand hun meester zou verloochenen, Petrus voorop. Maar hier de meester zelf, die zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dan staat in het Grieks dat woordje droefheid helemaal voor aan de zin. Krijgt alle nadruk. En in vers 37 wordt er nog een sterker woordje voor dat woord droefheid gebruikt. Dat betekent dat hij helemaal omringd is geworden door de droefheid. Moet je nagaan, hij is helemaal omgeven door angst en droefheid. En bedroefd tot de dood toe wil zeggen dat hij zo intens bedroefd is dat het te zwaar is om te dragen. De droefheid dreigt hem als het ware, dat betekent het leven te benemen. Jezus beleeft hier daadwerkelijk de woorden die hij zojuist nog in het Halleel gezongen heeft. In de Psalm 113 tot 118. Daar valt ook Psalm 115 onder. We hebben samen gezongen dat tweede couplet. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Weet je wat ons dat ook leert? Dat we mogen leven uit en met de psalmen. Dat heeft Jezus heel nadrukkelijk ook in zijn lijden gedaan. Zelfs op het kruis bedient hij zich in zijn kruiswoorden die hij uitspreekt van psalmen. Ik was maandagmorgen bij een vrouw die diezelfde morgen te horen had gekregen dat een chemokuur werd stopgezet omdat de kwaal tijdens die kuur alleen nog maar erger was geworden. En ze was opgegeven, zoals wij dat dan zeggen. En die boodschap net gehoord hebbende, sprak ze tegenover mij haar verwondering uit dat ze zo rustig met deze doodstijding kon omgaan. Ze was geen moment, zo zei ze, letterlijk in paniek geweest. Ze zei, ik mag troost putten uit de woorden van Psalm 31, daar hebt u het nou, hè? Mijn tijden zijn in uw hand. En dan zie je ook wat een rust dat het geeft op zo'n moment. Nou, die rust vinden we bij Jezus niet. Integendeel. Angst en droefheid. En hij is hun Messias, hun Christus, de Zoon van God. Hun Heere, hun Kyrios. Wat heeft hij geen geweldige dingen gedaan. Hij had zelfs macht over de zee en over de wind. Wie is toch deze dat zelfs de zee en de wind hem gehoorzaam zijn? Nou, hier wordt hij als het ware ondergedompeld in de droefheid. Waar uw golven, om maar bij die zee te blijven, waar uw golven, waar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Wie Jezus zegt, die zegt droefheid. Wie Jezus ziet, ziet droefheid. En wie Jezus hoort, die hoort droefheid. Nou, daar hebt u nu de lijdende knecht des Heren. Ten voeten uit. Calvijn, die citeert in dit verband een oude kerkvader Ambrosius. Hij zegt, Jezus, die zelf geen reden had om droevig te zijn, is dus bedroefd geweest om mij. Weer zoiets geweldigs om dat te horen. Hij heeft als mens de smart van mijn zwakheid gevoeld. Hij moest daarom ook smart lijden. Niet om de droefheid te ontgaan, maar om de droefheid te overwinnen. Einde citaat van Ambrosius. Hoe aangrijpend moet die woorden ook voor de discipelen geklonken hebben dan die aanblik van die angstige en droevige Heer. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hun Heer, hun Messias. Hij legt hier alle macht en heerlijkheid af. Om bekleed te worden met zonden en schanden en schuld en toorn en vloek. Hier ontmoet men Jezus die dreigt te bezwijken onder een ondraaglijke last. Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen. Drukt mijn schouders naar beneden en ook mijn ziel gans neergebogen. Schrikt voor uw heilig oog om deze jammerstaat. Hoe lang zal ik nog klagen, hoe lang uw gramschap dragen. O Heer, mijn toeverlaat. We hebben hem u al voorgesteld als de lijdende knecht des Heren. En nu zien we hem voor ons als de man van smart, verzocht in krankheid. En dit grijpt zo diep in, dat we haast niet kunnen geloven dat de Heilige Geest deze woorden van zijn angst en droefheid zo nauwkeurig heeft laten opschrijven in ons Bijbelboek. Is toch wel bijzonder, hè, dat de Heilige Geest over dat lijden en sterven van Jezus niks achterhoudt. Hoe dat in details wordt vermeld in die vier evangelieën. Opdat we maar het rechte zicht op hem zouden krijgen, want daar gaat het om. Kijk nu eens hoe hier worden meegenomen naar de plaats van het bitter lijden van zijn kind. De Vader wil het. En de Zoon wil het ook. En de Heilige Geest wil niets anders. En zo worden we hier getuigen gemaakt van de strijd die zich in Gethsemane gaat afspelen. En waarom horen we dat nu? En waarom wordt het ons voor de ogen geschilderd? Omdat we het nooit meer zouden vergeten. En omdat we nooit zouden kunnen zeggen dat we niet geweten hebben hoeveel liefde God voor u en jou en mijn behoud en zaligheid over heeft gehad. Ach, de Heer Jezus is nog maar net begonnen aan zijn bediening, nietwaar? En dan zegt hij tegen Nicodemus. En dan heeft hij het over dit. Zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon prijs gegeven heeft. Tot in de dood van het kruis. Want dat wordt daar bedoeld. Nou, dat gaan we hier zien. Dit is de weg naar het kruis. Opdat, dat is een doelaangevende zin. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan. Nou, dat zijn al woorden die Christus gesproken heeft. Zeg maar 3 jaar tevoren. En nu zie ik hem daar die hof in gaan. En dan word ik aan die woorden herinnerd. Zo lief heeft God nou de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Zie hem gaan. Opdat we zouden geloven. En niet verloren zouden gaan. Zie hem gaan. Voel je nu wat een zonde het is als je nou bij wijze van spreken je ogen van hem afwendt? Dat je het niet wil zien? Dat je hier geen boodschap aan hebt? Voel je wat een zonde dit is? Dan zijn alle andere zonden poppenzonde, gemeente. Dan maken wij ons druk over, dus dit mag niet en dat mag niet. Hier staat of valt u aan mijn zaligheid mee. Wilt u dat goed onthouden? Als we niet willen weten wat hem de zonde gekost heeft, en dan op uzelf projecteren wat mijn zonde hem gekost heeft. Dat hij dit offer dat God van hem vraagt wil brengen. Als u nou Psalm 40 vers 4 zingt, waar denkt u dan aan? Al die offers van u en mij voldeden niet aan uw eis, nog eer. En daarom kwam hij. Zie ik, kom, o Heer. Mijn ziel, dat is mijn bloed u opgedragen. Wil u alleen behagen. Dat. En dan dit bloed aanwijzen. Weet je wat Paulus zegt, wee onzer. Indien wij op zo'n grote zaligheid genacht geven, wie dit bloed onreinigt, dat hij heeft gestort, hier ook al, in de hof van Gethsemane, straks, als zijn zweet wordt als grote druppelen bloeds die op de aarde aflopen. Zouden we dat bloed vertrappen? Zouden we dat bloed verachten? Dan blijft er geen offer meer over voor de zon. Die drie discipelen hebben hem mogen zien in zijn verheerlijking, die waren op de berg der verheerlijking. En nu hier in die donkere hof van Gethsemane mogen ze hem zien in zijn totale ontluistering. Zie het voor je. Jezus helemaal ondergedompeld in verdriet. Met grote, angstige ogen. En hij kan het niet voor zich houden. Hij begon droevig. En zeer beangst te worden. En hij zei tot hen, mijn ziel is betroef tot stervens toe. Hier zien we hem in de diepte van zijn lijden. In de diepte ook van zijn bittere strijd. In de diepte ook van zijn eenzaamheid. Omdat de kerk, dat zijn zijn discipelen, het laten afweten volledig. Ook die drie lievelingen, die anderen mochten rustig gaan zitten. Maar tegen deze drie zegt hij, waakt met mij. Hij heeft gehoopt en gewenst, niet alleen dat ze wakker zou blijven, nee, waakzaam te zijn. Dat wil zeggen ook geestelijk waakzaam te zijn, nietwaar. Zodat ze in hun gebeden voor hem zouden worstelen. Voor die intens droevige meester, die niet weet waar hij het zoeken moet. Vallen slaap. Je zou zeggen onvoorstelbaar. Nou, zo onvoorstelbaar is het niet. Ik heb al wat slapende kerkgangers gezien. Het evangelie verkondigd wordt aan mensen die slapen. En als al niet slapen, dan kunnen we dromen in de kerk. Onze gedachten zijn overal. Behalve bij Jezus. En dan zou ik nog zeggen, als je onbekeerd bent, zoals we dat dan zeggen. Ach ja, dan heb je er eigenlijk ook geen boodschap aan. Maar we hebben het hier over de levende kerk. Geroepen dienaren van Christus. Die hebben de angst in de ogen van hun Here gelezen. En hij heeft het ze gezegd. Ben bedroefd als stervens toe. Waakt met mij. Huiveringwekkend. Wat wordt het toch waar? Ik heb de pers alleen getreden. Er is echt niemand bij hem. Niemand. En dan kom je toch bij een vraag uit, dan zeg je, wat maakt deze heiland, want zo wil ik hem noemen. Wat maakt deze heiland nou zo verdrietig? Wat maakt deze heiland nou zo bedroefd en benauwd en angstig? Nou hier, dat blijkt uit zijn gebed. Hij valt straks. Kijk, dat was niet de normale gebedshouding. Hij valt zomaar plat op de grond voor zijn God. Ik weet niet of u ooit geweest bent in Israël. Dan hebt u ongetwijfeld de Hof van Gethsemane bezocht. En daar is een bronzen beeld van Jezus gemaakt. En daar zie je hem echt ten voeten uit liggen. Indrukwekkend. Zo bidt hij hier, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar u wil geschieden. Hij moet die drinkbeker van de toorn van God over de zonde aannemen. Uit handen van wie? Van zijn hemelse Vader. Oh, dit is zo'n geheimnis. Juist de liefde van de Vader tot de Zoon. En de liefde van de Zoon tot de Vader. Die maakt deze lijdensweg zo bitter. Het is toch onvoorstelbaar dat hier vader en zoon als het ware uit elkaar gescheurd worden. Want welke vader stelt nu de drinkbeker van zijn toorn op handen van zijn eigen lieve kind? En dan om zulke vijanden als u en ik zijn liefde te bewijzen. Want dat is de achterliggende gedachte. We zouden het niet kunnen en we zouden het niet willen geloven. Maar de profeet Jesaja heeft wat hier gebeurt al geprofeteerd. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat is nou het welbehagen van de Heer. Om hier die drinkbeker op de handen van zijn zoon te stellen. En het is het welbehagen van de zoon om die drinkbeker in ontvangst te nemen. Dat is alles naar het goddelijke raadsplan. Maar hier is een mens van vlees en bloed. En oh, dit kan hij op dit moment niet aan. Hij verdrinkt als het ware in zijn angsten en in zijn droefheid en in zijn benauwdheid. Want dan moet u bedenken, hier is de mens Jezus, die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Die wordt nu tot zonde gemaakt. Dat staat ook in Jesaja. Hij heeft hem krank gemaakt. En dan ook, en de Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. O, misschien dat er nu iets gaat dagen bij u. O, dat maakt hem zo angstig. Dat maakt hem zo bedroefd. Want wat heeft Jezus toch een afkeer van de zonde gehad. Nooit geen zonde gehad of gedaan. Nee, weet je wat hij deed? Mensen van zonde verlossen. Zoveel mogelijk. Door hun zonde te werpen in een zee van eeuwige vergetelheid. Met andere woorden, de zonden konden door Jezus niet ver genoeg opgeruimd worden. Zo'n hartgrondige afkeer koesterde hij tegen de zonde. Maar nu komt die zonde in alle macht en kracht op hem toe. Zonde waar hij dus volkomen wezensvreemd aan is. Hier staat een rein, hè? Hier staat een rechtvaardige. Hier staat een heilige. En nu midden in deze donkere nacht rollen de zonden en de toren op hem aan als bruisende golven van een onstuimige zee. We kunnen toch nooit verwoorden wat hier plaatsvindt. De zondeloze wordt tot zonde gemaakt. En hij doorleeft hier de zon. Als vijandschap tegen zijn hemelse vader. Vijandschap tegen God. Is toch niet te dragen? En daar zitten we dan. In zonde ontvangen en geboren. Waar staan we dan? Onbekwaam tot een, goed geneigd tot alle kwaad. Zondaar. En we vinden het nog fijn ook. Dat is u en mijn natuur eigen. We koesteren het zonder zijn. Totdat dit doordringt wat er vanmorgen gepreekt wordt. Dan is het over. Vroeger zeiden ze, dan wordt de brug opgehaald. Kun je niet meer verder. Of je moet verdrinken. En dat, die gedachte zit daarachter. Nou. Kijk, en dan wordt de zonde je last. En wordt tot deze zaligmaker je dan dierbaar. Want je moet van je zonde af, niet waar? Ja, en hoe moet dat dan? Nou, misschien heb je het ook wel zelf geprobeerd in je leven. Dat je een beter mens wilde worden. En het werd eigenlijk steeds erger, nietwaar? Ja. Want wat je vroeger helemaal geen zonde vond, dat ga je dan als zonde ervaren. Kijk, die grote zonde, die kun je zo nog wel even wegpoetsen. Maar je komt erachter dat het verderf hier in je binnenste woont. En dan heb je een zaligmaker nodig om daarvan bevrijd te worden. Nou, en die zie je hier nou bezig. Om dat te bewerkstelligen. En daarom iedere zondaar die werkelijk last van zijn of haar zonde heeft. Ja, die zit in de preek altijd te wachten op de naam van Jezus. Want het is niet voor niks dat de hemelse Vader gezegd heeft, je zult zijn naam Jezus heten. Hij heet geen Mozes. Nee, je zult zijn naam Jezus heten. Waarom? Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Daarom. Nou, die Jezus mogen wij u preken. Ook vanmorgen. En dan staat hij hier op het punt om in plaats van de mensheid, het gevallen Adamsgeslacht, de toren van God te dragen. Prachtig verwoord in antwoord 37 van de Heidelberger Catechismus. Ik zal het u voorlezen. Dat hij, dat is Jezus, in het bijzonder aan het eind van zijn leven de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Knoop het goed in je oren. Want dit wordt door velen miskend hoor. Maar dit is de reformatorische leer. Dat hij de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en voor ons genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Nou, wil je dus werkelijk van je zonde afkomen? Ga dan maar de hof in vanmorgen. Ik herinner me een uitspraak van Wilhelmus aan Brakel met het oog op voorbereiding van het avondmaal. Dan zegt hij, tijdens de voorbereiding verkeer maar veel in Gethsemane. Nou, dat zou ik dan maar willen zeggen vanmorgen. En kijk nou eens wat hij doet. We hebben het gehoord van Ambrosius. Hè? Hij doet het niet voor zichzelf, hij doet het voor zonde. Ambrosius zegt dan voor mij. Het geloof vraagt altijd een persoonlijk antwoord. Nou, dan zie ik het worstelen. En dan zegt het gelovig kind van God, dan worstelt hij nou om mij. Hij strijdt om mij. Hij zweet om mij. Hij is bedroefd om mij. Hij is benauwd om mij. Hij is angstig om mij. Nou, wanneer dat werkelijk doordringt, dan kun je toch niet langer doorslapen. Dan worden we wakker uit onze doodslaap en onze doodstaat als we horen bidden, Vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, dat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het ongenoegen van zijn hemelse Vader brandt in zijn binnenste. En de Heilige Geest die laat hem over in al zijn eenzaamheid en benauwdheid en droefheid en angst. Die drinkbeker is voor hem te bitter. Hij kan hem niet dragen zonder de hemelse Vader. Hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden in mijn verdriet. En dan wil hij deze ondraaglijke last wegbidden. Maar niet buiten de wil van de Vader. Prachtig om dat te horen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De wil van de hemelse Vader is bepaald voor het doen en laten van de Zoon. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En wat denk je? Geen antwoord van de Vader. Hij antwoordt niet, zij de s'nachts moog kermen. Ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Ach, en dan gaat hij maar naar zijn discipelen. troost probeert hij bij hen te vinden, ondersteuning. Had toch immers gevraagd, waakt met mij. En dan komt hij bij ze en dan aan een slaap. En dan zegt hij heel speciaal tegen Petrus. Kunt ge niet één uur met me waken? Het is teleurstelling. Het is droefheid. Maar geen bitterheid. En dan direct. Waakt en bid. Opdat ge niet in verzoeking komt. Het vlees is wel gewillig, maar het vlees is vlak. Maar ook deze uitgebreide waarschuwing. Kan het tij bij de discipelen niet keren. En dan horen we hoe tot tweemaal toe de Heere nog weer bidt. Of zijn hemelse vader die drinkbeker wil wegnemen voor hem. Maar, en dat benadruk ik. Daar staat uw wil geschieden. En dat staat met een gebiedende wijs. Dus letterlijk zegt Jezus. Niet mijn wil. Maar uw wil moet geschieden. Nou, dan komt hij terug. En dan is alles anders gemeten. Want wat zegt hij dan als hij de discipelen weer ziet slapen? Die tweede keer heeft hij niet eens meer over dat slapen gesproken. Hij trekt ze slapend aan en hij gaat weer zonder iets te zeggen terug. Maar nu bij de derde keer, dan zegt hij slaap nu voort en rust. Na die derde smeekbede is die kerk geheel verenigd geworden met de wil van God. En wat zie je dan ook, dat er geen enkele verlangen meer is of begeerte om steun te zoeken bij zijn discipelen. Hij heeft rust gevonden in God. En kijk eens wat er gebeurt. Dan zegt hij, nou slaap maar door. Slaap maar lekker hoor. En rust. De rust die hij voor hen verdiend heeft. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Nu hun meester rust. In God mogen zij ook rusten. Maar de vijand rust niet hoor. Want degene die hem verraden zal, die is al onderweg. En vandaar dat hij ook tegen zijn discipelen zegt, sta op, laat ons van hier gaan, want die mij verraadt is nabij. Zie je nou wie de regie heeft over dat hele lijdensgebeuren? Jezus. Haat zijn vijanden gewoon tegemoet, maar neem zijn kerk mee. Achterwaar. Niet om ze te ondersteunen. Nee, hij zal de vrije aftocht voor hen bedingen. En dan moeten ze er allemaal bij zijn. Omdat ze allemaal in dat plaatsvervangende heilswerk zullen delen. Immers de herder stelt zijn leven voor zijn schapen. En daarom gaat hij hier zijn vijanden en zijn haters tegemoet. Om die vrije aftocht voor zijn kerk te bedingen. En zo treedt hij ze ook tegemoet. Indien gij dan mij zoekt. Zo laat deze heen gaan. En dan mag het hen allemaal gelden. Nu laat gij Heer uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Ik sluit af met een kort gedicht. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. Hij ging terug. En heeft alleen geleden, eenzaam gebeden. In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. Toen kon hij toebereid naar voren treden. De duisternis kwam, wat ze ook mocht verzinnen, hem niet overwinnen. En nou zeggen we het in ons hart mee, hè? Alsjeblieft. Ik bid het u als gezant van Christus wegen. Hier zijn we, Heere. Een afgeweken schaar. Wij die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. Verander ons. En reinig onze harten. O man van smarten. Amen. Zingen wij van het gebed des Heren, het 9e vers. Het gebed des Heren, vers 9. Ons danken en bidden. Heere, u weet of we vanmorgen in de hof van Gethsemane waren. Uw kerk sliep, zo hebben we gehoord. O, het is zo eigen aan onze natuur. Zelfs dan, wanneer ons de zaligmaker voor ogen wordt geschilderd en we zijn stem mogen horen, als hij zich uitspreekt over zijn benauwdheid en zijn droefheid en zijn angsten, er toch geen oor en geen oog voor hebben. O Heilige Geest, als het weer aan ons voorbij is gegaan, wil dan alsnog de woorden in herinnering brengen, zodat uw getuigenis alsnog zijn zaligmakende kracht in ons hart en leven zal bewerkstelligen. En allen die het wel gehoord hebben. O Heere, waar dat woord eenmaal zijn kracht heeft gedaan in ons hart en leven, hebt u beloofd dat u ons nooit, maar dan ook nooit meer aan onszelf zal overlaten. Wat u begonnen bent, zult u voleinden naar uw eigen belofte. De Heere begint een zaak en hij voleindigt haar. O, geef ons die rust, Heere, die ons tenslotte is gepredikt, als vrucht van de rust die Christus vond in zijn volmaakte gehoorzaamheid en bereidheid om dat offer, waar nou alles van afhing, te brengen. En hij heeft het tenslotte uitgeroepen: het is volbracht. Vader, het doel is nu bereikt. O, en toen mocht hij het hoofd buigen en de geest geven. En zo is hij het graf ingegaan. En hij nam de zonde mee. Begraven voor eeuwig en altijd. Om op te staan in heerlijkheid. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Hij hebt het hem gegeven en o stond hij op. Tot onze rechtvaardig maken. Zodat al dat vuil voor eeuwig is weggedaan, geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid, om vanuit de kracht van dat bloed ook ons leven in uw dienst te besteden, Heere. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Wij danken u voor wat u hebt gegeven vanmorgen. In alle rust uw woord mochten bedienen, dat er ook geluisterd mocht worden door jong en oud. En Heere, laat het tot rijke zegen zijn. En zo mogen wij al uw dienaren aan u bevelen, die uw woord mogen verkondigen. Wat een genade, Heere, dat we de mond van u mogen zijn tot de gemeente. O, geef ons toch de bewogenheid van de Heere Jezus Christus in de bediening der verzoening. Dat we de hoorders mogen meenemen tot u, o Heer Jezus. Zoals er geschreven staat van Andreas. En hij leidde hem, zijn broer Petrus, tot Jezus. O, daar is het toch om begonnen. Heere, we mogen de nood van de wereld aan u bevelen. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gaande is. En de wereld kijkt toe. Terwijl er dagelijks jongeren en ouderen om het leven komen. Het laat zich niet voorstellen wat het is. We hebben het over angst en droefheid gehad. Ach, we zien het dagelijks voor ons, Heere. Wilt u er een eind aan maken, alstublieft? We denken ook aan al degenen die onder de meest erbarmelijke omstandigheden in deze wereld moeten leven. In kampen, in kou, verstoken van alle zorg die we nodig hebben. Och, als wij nou zien dat we bij deze kou zo heerlijk een huisje hebben verwarmd en wel, dat we straks weer lekker gaan eten. O God, het is alles vrucht van uw heilswerk. En ook daarom, Heere, gedenk dan ook de mens in de nood in deze wereld. We denken aan uw kerk die vervolgd wordt. We denken aan uw bondsvolk Israël. O, wat een vijandschap en haat openbaart zich meer en meer in deze wereld jegens dit volk. O, laat ons veel gebed voor Israël hebben. Er is groot verdriet, Heere, bij de familie Luchtenburg. We denken aan vader en moeder Luchtenburg, die een kindje naar het graf moesten dragen, nog niet voldragen, niet levensvatbaar meer, tenslotte zelfs in de moederschoot gestorven. Wat een verdriet, Heere, wil ze troosten. Ondersteunen ook als van onder eeuwen armen hen, maar ook allen die om hen heen staan. En Heere, geef de kracht om weer verder te gaan. Niet in eigen kracht, maar uw kracht wordt in onze zwakheid volbracht. opdat uw genade, mag het ook voor hen gelden, uw genade hen genoegzaam mogen zijn. Ach, zo'n bericht maakt ook weer veel los bij degene die mogelijkerwijs zelf de omstandigheden kennen. Of zelfs kinderen moesten missen die al geboren waren. Heere, wil troosten. Als zoals u troost, zoals geen moeder troosten kan. Uw naam is troosten, dat is eigen aan uw wezen. We denken aan alle weduwe, weduwnaren, wezen, alleenstaanden. En zo slaan we onze ogen op u. Hoor en verhoor ons gebed. Neem onze dank aan. Verzoen onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte de psalm waarmee Jezus de Hof van Gethsemane tegemoet ging. Psalm 118, vers 14. Gaat heen in vrede, wrijft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.